VHL, 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 Delta Lima Oscar voor het Nederlands Kaling Amateur, zet u niet net van Alfa 0, Delta Lima Oscar, luistert. Oh, hier die Bertus. Wie nog meer? Nee, klein rondje. KEH, DLO, hoe is
het? FCO, luistert mee.
Ook in alle tijd. Goed, Bertus. Ja, okidoki. Nou, prima. Ja, er zijn toch allerlei leuke dingen te horen, hè. Als je op de juiste plaats, op de juiste momenten luistert. Nog wat experimentele dingetjes proberen te doen, maar dat ging niet door van de week. Toch niet te horen wat ik dacht. Kon ik aan horen. Maar goed, ander verhaal. Even naar Henk, GUO delen.
Ja, 2A3 GO. Ga niet veel te vertellen. Af en toe wat dingen aan het doen. Ja, het gaat allemaal goed door. Nico, ik ben bezig een grote revisie van mijn set door te gaan voeren, software en hardware update. Ik denk dat het 2 jaar oud en zijn wat dingen verbeterd inmiddels. Het is mooi van internet, hè. Je weet meer dan dat je hem moet zelf publiceren. Je hebt ook mensen die zeggen, ja, zie je wel een putset. Maar het is eigenlijk mooi, hè. Ik vind het erg leuk als je verbeteringen gaat doorvoeren via software. Verder niet veel te melden. Ik luister gewoon af en toe naar de satelliet, dat soort dingen. VA0 DLO, 1KEH, 3 GUO.
Oké, van VA0 DLO. Ja, dan mag ik hopen dat je toch af en toe naar de satellieten luistert. Heb je nou zo'n goed station voor, dan kun je natuurlijk niet missen dan. Hè. Ik bedoel, dat moet je dan ook gebruiken. Maar goed. Ja, nou even kijken of er nog andere zijn, VA0 DLO. Nee, blijkbaar niet. Nou, dan kunnen we meteen maar met wat nieuws beginnen. VA0 DLO, Delta Lima Oscar dus. Waar beginnen we? Eerst Aris activiteiten, maar eens even kijken. Ze hadden 30 november verbinding gemaakt met een school in Quebec, Canada. Is een groot succes geworden. Leroy Chow, KI5BRW dus, in de Space Station met weer zo'n 300 studenten en bijbehorende figuren. En inclusief de lokale burgemeester enzovoort. Nou ja, pers en alles erbij zoals dat gaat in dat soort grote toestanden. Uitgebreid in de media verslag geleverd geweest. Nou, daarvoor hadden ze op 19 november al met een school in Italië verbinding gehad en zo, ook allemaal succesvol. Ja, en intussen was dus bekend dat de volgende bemanning die volgend jaar naar boven gaat, zal moeten gaan bestaan uit Sergei Krikaljov, U5MIR en John Phillips. En Sergei is natuurlijk een heel beroemd figuur die ook zeer actief was als centamateur vroeger vanuit Midden en op andere plaatsen. Dus daar mogen we wat verwachten tegen die tijden. De ARL heeft er nog een artikel aan gewijd aan deze nieuwe bemanning die eraan lijkt te gaan komen dus. De vorige bemanning van de expeditie 9, Mike Fink onder andere, die hebben een debriefing op woensdag 15 december. Met het ARIS-team. Kunnen ze nog even napraten over de spullen van het ARIS-station. En ook nog eens kijken wat er allemaal nog eventueel aan verbeteringen mogelijk zijn. Met ja, aanbevelingen van de astronauten boven. Dus dat is altijd wel leuk natuurlijk. Dus dan kunnen ze daar eens even over doorbabbelen. En verder is het ARIS-team natuurlijk volop bezig met voorbereidingen voor SSTV-uitzendingen. Daarvoor moeten ze eerst op de grond wat hulpspullen aanschaffen en zo voor testen en het verder ontwikkelen van het spul. Daarvoor hebben ze nou een aantal apparaten van Kenwood aangeschaft, de VCH1 Visual Communicator. Nou ja. Goed, voor fase 3E loopt de zaak. Het gaat even niet zo hard bij Amsterdam DL vanwege wat interne festiviteiten. Dat was natuurlijk het 30-jarig bestaan van Amsterdam DL, is uitgebreid gevierd. Er ging nogal wat tijd in zitten, maar goed, ze zijn intussen toch wel bezig met fase 3E. Verschillende onderdelen worden op proto's gebouwd en zo. En het verslag daarvan is weer te lezen op de site van Amsterdam DL. Onder P3E, fase 3E dus. En dan kunnen de laatste ontwikkelingen weer gevolgd worden. Dus, voor de liefhebbers. Ja, dus. Wat dat betreft, dan het SCT-verhaal. Dus die ontwikkelingen waar ook Amsterdam UK bij betrokken is. Daar is ook een nieuw verslag van. naar de workshop die in Nederland heeft gehouden. En ja, Space Daily heeft er ook aandacht aan besteed en zo met een uitgebreid artikel op internet. Dus het begint nou een beetje groter bekend te worden. Maar goed, het gaat dus om een satelliet die in een relatief korte tijd, ruim een jaar tijd of zo, ontwikkeld is door studenten. Helemaal een studentenproject via internet. Alles is via internet gelopen, alle communicatie tussen al die studenten in heel Europa. Op een heleboel plaatsen zijn ze erbij betrokken geweest en alle ontwikkel en ontwerp en discussies en alles is gelopen via internet. En dat alles onder leiding van de ESA, Education Office. En ja, het ding is een heel eind klaar en moet in mei volgend jaar gelanceerd gaan worden. Ze hadden vooral problemen met het hoogfrequent gebeuren. En daarom hebben ze dus wat hoogfrequent specialisten verzocht te helpen. Daarbij kwam onder andere centrumontvangapparatuur op 437 MHz van DF2FQ. Dat is al klaar en verder heeft Amstrad UK dus de 2,4 GHz zender en eindtrap geleverd. En later kan al die apparatuur dus aan elkaar geknoopt gaan worden als de primaire missie zeg maar voorbij is. Dan wordt het ineens een relaisstation voor amateurgebruik. Voor U-band uplink en S-band downlink. Eén enkel kanaal dan weliswaar, FM spraak, maar goed. Toch even leuk dat we daar nog gebruik van mogen maken dan, want het is natuurlijk eigenlijk geen amateursatelliet, het is een studentenproject. Die S-band eindtrap, die er nou bij geleverd is door Amstrad UK van J3WDG, die ook de eindtrap voor Oscar 51 geleverd heeft voor S-band, precies hetzelfde. Dus die is al in de praktijk nu getest en nou, dat zal dus wel goed gaan. Ja, verder is natuurlijk een heel gedoe, dat is zo'n project, Amstrad UK die helpt dan wat mee, geeft ook wat andere adviezen aan de studenten. Ook niet alleen op hoogfrequent gebied, maar ook ja, baanberekeningen, trekking en al dat soort zaken. Waar amateurs dus er ook wel wat ervaring mee hebben. Onlangs is dus de workshop bij de ESA en bij STEC in Noordwijk geweest. En daar hebben ze aardig wat leuke dingen beleefd. Ook demo gehouden van Oscar 51 met S-band, downlink en zo. En dat was natuurlijk wel even interessant voor die lui. En zowel studenten als mensen van de ESA zijn zo enthousiast geworden dat ze nu zelfs zendamateur willen worden. Kun je nagaan. Dus het heeft toch wel wat effect dit soort leuke projecten. Maar goed, ook in de artikelen bij spacedaily.com op internet kun je alles nalezen over het project SSETI. Ja, dat is nog een ander project in de maak, al eerder over gehad, het ruimtepak project, ruimtepak satelliet, SUIT-SAT dus, waar het initiatief ook weer vanuit de Russische ARIS-groep is gekomen via Sergei Samburov, RV3DR, die de lucht van kreeg dat er een oud ruimtepak, een Orlan ruimtepak, overbodig zou gaan worden in de Space Station en dus overboord gezet zou kunnen gaan worden, zoals dat nu ook al gebeurt met een pak wat in de komende weken dus in een proces wordt gestopt, samen met het andere afval. Maar zo is er nog eentje die eind volgend jaar dus overboord kan worden gezet en nou was het idee om daar dus een amateur satelliet van te maken, zeg maar, door in dat pak een hoop apparatuur onder te brengen en ook RSTV apparatuur. Je kan dan door de helm naar buiten kijken, zeg maar, dan kun je dus leuke dingen gaan kijken en de beelden ontvangen. En die RSTV camera die zou dan niet alleen beelden van de aarde, maar ook van het Space Station kunnen zien als het pak wegdrift van het Space Station. Het pak zou dan buiten gezet worden tijdens een ruimtewandeling. En ja, het moet natuurlijk goed voorbereid worden, al die apparatuur, want het moet door de astronauten, cosmonauten in het Space Station in het pak worden ingebouwd natuurlijk, want er komt allemaal het losse rommel naar boven toe, zeg maar, en dat moet dan keurig ingebouwd worden. Antennes op een of andere manier in of aan het pak gemaakt en zo, nou ja, dat soort grap allemaal. Dus dat belooft nog wat. Maar goed, ze willen dus vooral aandacht besteden aan het SSTV-spul. Om dat nou goed te kunnen gaan testen allemaal. En zo hebben ze wat apparatuur nodig. En ze hopen nu dat er mensen kunnen helpen om dat soort apparatuur te doneren aan het project, zeg maar. Een TASCO TSC-70 wordt gezocht. Enkele zelfs. Minstens 5 of 6 hebben ze er nodig. Ze hebben er al eentje, maar ze hebben er nog een paar extra, dus een stuk of 5. En mocht iemand die een over hebben of sowieso willen doneren, dan is dat welkom. En dat is dus apparatuur voor flow scan. En die kunnen ze dan op de grond testen en voor allerlei doeleinden uitproberen. En eentje daarvan die gaat dan echt in het pak, wat dan uiteindelijk de ruimte in wordt gezet. Nou ja, we zullen zien. Ander verhaal. Bij de NASA, mensen van ARIS in Noord-Amerika, die hebben een zogenaamde white paper gemaakt voor de NASA om in de nieuwe toekomstige plannen mee te nemen dat er ook steeds amateur radioapparatuur gebruikt moet blijven in alle mogelijke ruimtevluchten die in de toekomst gemaakt gaan worden. Er zijn wat nieuwe initiatieven sinds enige tijd bij de NASA om dus naar de maan en naar Mars te gaan met bemande vluchten. En ja, daar worden nou uitgebreide roadmaps voor gemaakt, zeg maar. Dus een beetje bedenken hoe het allemaal moet in de toekomst. En ja, tijdens die maan en ook Marsvluchten, maar zeker maanvluchten, zou het natuurlijk leuk zijn dat er ook weer amateurradioapparatuur aan boord gaat komen bij die bemande vluchten. En dan, ja, moet dat wel op tijd ingepland worden. Dus vandaar dat de ARIS Club, zeg maar, ARIS USA, daar een voorstel heeft ingediend met wat het idee is hoe dat dan zou kunnen. Oké, nou ja, we zullen zien. En verder is vandaag een bijzondere dag, 12 december, want het is vandaag precies 43 jaar geleden dat Oscar 1 is gelanceerd, de eerste amateur satelliet dus. In 1961 werd die gelanceerd vanaf Vandenberg Air Force Base in Californië. En die eerste amateur satelliet was natuurlijk heel simpel. Alleen een zender, 140 milliwatt op 144,983. En die zond alleen maar met CW steeds HI uit. Maar dan wel met een variabele snelheid. Die snelheid werd bepaald door de temperatuur aan boord van de satelliet die gemeten werd met een temperatuursensor. En ja, toen bleek al dat het thermisch niet helemaal lekker zat. Want het ding begon ongelooflijk snel te zijn tegen het eind. En niet zo handig allemaal, maar goed. Ja, het was natuurlijk een primitief projectje, echt letterlijk in garages en bergingen en zo gebouwd. In kelders en zo, maar goed, zo gaat dat nog in het begin. En ja, er zaten natuurlijk ook geen zonnepanelen aan, het was alleen met batterijen. En ja, de batterijen die waren na een paar weken natuurlijk leeg, dus rond 1 januari 1962 was die al niet meer te horen. Maar toch, 570 amateurs in 28 landen hebben gemeld dat ze hem ontvangen hebben. En die waren natuurlijk heel enthousiast. En met alle gegevens die ze hebben verzameld, hebben ze dus de nodige verbeteringen aan kunnen brengen in de ontwerpen voor de opvolgers, Oscar 2 en Oscar 3. Nou ja, verder zat Oscar 1 zo laag dat hij al redelijk snel weer in de atmosfeer verbrandde. 31 januari 1962 was hij alweer weg, na zo'n 312 omlopen rond de aarde gemaakt te hebben. En dat was natuurlijk toch wel een interessante first, eigenlijk al best zo vroeg in de ruimtevaart, want het begon dus pas een paar jaar daarvoor. Hè. Dus we waren er al vroeg bij, zou je kunnen zeggen. Maar goed, intussen gaat het in het Space Station ook allemaal zo'n gangetje. De nodige activiteiten met ja, wetenschappelijke experimenten en onderhoudszaken en voorbereidingen voor komende experimenten, als er weer nieuwe apparatuur aankomt boven, met een progress die dus tegen kerstmis wordt gelanceerd. Er was al bekend dat de bemanning onder andere goed aan het inventariseren is hoe het met de voedingsvoorraden is aan boord van de Space Station, en dat is niet voor niks. Het blijkt nu toch dat een behoorlijk voedingstekort lijkt te ontstaan daar. Daar wordt in de pers flink opgeblazen, maar goed, het is allemaal niet zo dramatisch. Maar het is toch wel zo dat ze een beetje op dieet moeten, bij wijze van spreken. Want mocht het nou misgaan met die progress bijvoorbeeld, dat de lancering of de koppeling of wat dan ook niet lukt, dan hebben ze wel een probleem. En dan beginnen ze echt voedseltekort te krijgen. Water gaat nog wel, maar eten wordt een beetje krap. En dat zou zelfs kunnen betekenen dat ze in januari terug moeten keren naar de aarde. Met de Soyuz die aanwezig is, want dan hebben ze gewoon simpel te weinig meer te eten. En, maar goed, met die komende proces wordt dat weer even stevig aangevuld. Dan zal de kastjes weer vullen met blikjes en potjes en wat het ook allemaal mogen zijn. Wat ze aan dingetjes hebben. Dan kunnen ze er weer wel open tegen. Maar goed, dat soort dingen horen er ook bij. Dat was namelijk omdat ze bij de afgelopen vluchten belangrijkere dingen mee te nemen hadden. En ja, er werd nog steeds een beetje bezuinigd op de voedsel. Maar ja, dat lijkt me toch achteraf niet zo handig te zijn geweest. De lancering dus van de nieuwe Progress, daar hadden we het al over gehad, hè. Dat was dus op de 23e december, s'avonds laat, oftewel de 24e onze tijd. En op de 26e morgens vroeg komt hij dan aan, net na middernacht UTC. De 22e december gaat de oude Progress dan loskoppelen van het Space Station met allemaal afval en die zal dan een paar uur later verbrand in de atmosfeer. Verder is er een hoop gedoe allemaal rond het vertrek van John Young. Een van de meest ervaren, misschien wel de meest ervaren Amerikaanse astronaut. Die na 42 jaar carrière bij de NASA er nou toch even genoeg van heeft. Bij 31 december is hij weg. En dat is toch wel een belangrijk figuur geweest, want hij heeft heel wat meegemaakt. Hij is sinds 1962 al betrokken bij het vluchten. Hij was al met Gemini-vluchten bezig. De eerste vlucht van de Gemini heeft hij meegemaakt in 1965. Hij heeft nog enkele Gemini-vluchten gemaakt, daarna Apollo-vluchten. Onder andere twee keer naar de maan. Eén keer geland op de maan in 1972 met Apollo 16. Dan heeft hij het langste verblijf op de maan meegemaakt. Een kilometer voor 30 rondgereden, 100 kilo aan maanmateriaal mee teruggebracht. Daarna was hij weer de commandant van de eerste Space Shuttle vlucht, STS-1, in 1981. Hij heeft nog meer shuttle vluchten gemaakt, zoals STS-9, 1983, de langste shuttle vlucht tot nu toe. De eerste vlucht met de Space Lab was dat, dus hij heeft nogal wat first op zijn naam staan, zeg maar. En, er wordt uurtjes gemaakt erboven, maar ook heel veel interessante dingen gedaan. Later natuurlijk vooral kantoorbaantjes en zo. En een grote rol gespeeld in het hele gebeuren. Dus dat, ja, er wordt veel herdacht, zeg maar, hè, dat die figuur dus vertrekt. Maar goed, hoort er ook bij allemaal. Maar ja, dat zijn zo'n beetje de dingetjes van deze week. Andere amateursatellieten die gaan zo allemaal hun gangetje. Voor Oscar 51 nog even ter herinnering, het gebruiksschema op dit moment staat de VU-mode nog aan met FM-relaisstation van 2070. En tegelijkertijd het packet gebeuren. Komende woensdag de 15e zal dus de dubbele FM-relais ingeschakeld staan. Dus beide uplinks en beide downlinks actief met FM. De ene met hoog vermogen, de andere laag vermogen. En die met laag vermogen wordt ook verondersteld alleen maar door QRP-stations gebruikt te worden. De 16e december komt hij dan weer terug in mode VU. FM-relay, maar dan met hoogvermogen. En daarom zal het digitaal gebeuren uitgeschakeld staan. 22 december komt dan weer de experimentendag met 38 K4. Mode VS, 2 meter up S-band down. En dan staan andere dingen uit. 23 december gaat hij weer in de normalere mode, zeg maar FM. Maar dan normaal vermogen, waardoor ook weer het digitaal gebeuren aan kan. En op 29 december weer mode VS met het FM-relais tijdens de experimentendag. En dan moet 67 Hz uplink toon worden gebruikt. Andere dingen zullen dan uitgeschakeld staan op die dag. Voorlopig heeft het schema voor Oscar 51. Goed, dan was het eventjes. Eens kijken hoe het allemaal ging. Links, rechts, link, KIA, de groep weer aan alweer op. Okidoki, van Pernod Hello. Nog even over woensdag dan, die half acht is wel redelijk vroeg. Als je wel later komt, geeft dat dan probleem of niet? Oké, dus we kunnen gewoon even. Nou ja, dan zullen we zien dan. Okidoki. Ja, nog even heet van de naald het laatste nieuws ook over de SKN. De Straight Key Night, zoals elk jaar wordt die gehouden. Op 1 januari van 0 uur tot 24 uur UTC. En dat houdt dus gewoon in dat je met CW, maar let wel met een gewone sleutel, niet met elektronische hulpmiddelen, maar gewoon met de handsleutel, mee kan doen met CW-verbindingen op alle actieve amateursatellieten die daarvoor beschikbaar zijn, zeg maar. En ook verbindingen via Oscar 0 die tellen. Dus via de maan kan dus ook nog, als je daar mogelijkheden voor ziet. Maar goed, verder kun je dus, ja, dat gaat eigenlijk vooral dan om Oscar 29 en Oscar 7. Vooral mode B van Oscar 7 doet het de laatste tijd. Maar goed, daar kun je dan een beetje meedoen met CW-verbindingen. Om, het is geen echte contest, maar gewoon een gezelligheidsbijeenkomst. De hele 1 januari. Eigenlijk een soort traditie op alle amateursatellieten tot nu toe. Al tientallen jaren. Nou, goed. Tot zover. Even naar Henk. PL3DU of PL0 eerder.
Ja, dankjewel Nico. Ik weet ook veel bij Amsterdam Bulletin. Maar je hebt altijd nog wel weer het leuke extra nieuws.
Nee, bedankt. Verder niks toevoegen. Ik zie je donderdag. Helemaal woensdag.
Dat bedoel ik. Ik zei het anders.
Dat bedoel ik ook. Oké. Okay. Prima de luxe. Ja, wat hadden we nog meer? Er waren ook... even kijken. Nee. Daar kijken. In de Space Calendar staan ook altijd wel eens leuke dingetjes die gaan gebeuren. Maar wat valt er mee? Er komen wat lanceringen binnenkort. Van verschillende soorten. En raketten. Zoals vanuit de States met de Arianes en zo. Maar andere belangrijke dingen. Natuurlijk gaat het nou langzamerhand interessant worden rond Cassini. Die op 24 december dus de Huygensprobe los gaat laten. Die dan in januari gaat landen op de maan Titan bij Saturnus. En dat wordt zeer zeker spectaculair. Dus daar ga je heel wat van horen in de media. Gaat nog steeds allemaal goed met Cassini. Hij heeft heel wat leuke dingen al laten zien van Saturnus en een paar manen daaromheen. Dus dat wordt interessant. Ook trouwens de twee Amerikaanse Mars-wagentjes, Spirit en Opportunity, die zullen binnenkort een groot feest hebben, want die staan dan 1 jaar op Mars. En ze doen het nog steeds allebei. Terwijl ze maar bedoeld waren voor 1 of 2 maanden of zo, maar ze doen het nog steeds allebei goed. De ene heeft al last van een wiel wat niet met een hol lekker ronddraait, een beetje stroef. Dus dat geeft dan wat flip en zo in het zand. Maar voor de rest, nog steeds elke dag foto's en metingen en ze blijven maar rijden, kilometers en zo, over Mars heen. En ze blijven er interessante dingen over sturen. Dus dat blijft ook maar interessant. Even kijken, zitten daar nog spannende dingen bij? Nee, ik geloof het even niet. Maar goed, rond kerstmis gaan er dus ook wat dat betreft weer leuke dingen gebeuren met Cassini ook al brand. Goed, nog even kijken. Of er nog andere stations zijn die zich vandaag willen melden voor het net bij jou nog. Helemaal niemand. Oké, nou dan kunnen we het kort houden tenzij een van jullie nog iets heeft. En dan stoppen we bij een halve uur. Ja. Oh ja, er zitten inderdaad dus een paar lanceringen aan te komen. Ik weet niet precies wanneer die VU-SAT of hoe dat ding dan ook gaat heten, nu weer op het programma staat. Ik zou eens kunnen gaan zoeken, maar de laatste gegevens weet ik even niet. Die SCT is denk ik de eerstvolgende in mei en dan, ja, er zijn nog allerlei kleine dingetjes onderweg, maar ik weet nooit precies wanneer die nou echt moeten vertrekken. Van die CubeSats en zo. Dan ben ik even kwijt. Maar grote belangrijke dingen dacht ik zo even niet. Trouwens wel op andere terreinen, dat is natuurlijk wat leuks te verwachten morgenavond. Wat is het, de Geminide, hè, de meteorietenregen. En ik heb nou ook een komeet te zien, hè. Magos, of hoe heet die? Met blote oog bij Orion, maar goed, dat is weer een heel ander hoofdstuk misschien. Ja, maar verder, nu. Nee. Ik kan het gewoon niet zetten, maar misschien komen we daar dan volgende week op. Oké. Nou, dan zullen we zeggen, dan sluiten we het net af met deze ofzo, hè. PA0DLO, Delta Lima Oscar dus, en dan luister ik verder mee.
Kijk, dankjewel. Dit is graag aan. Jij Nico, anders wil ik wel.
Ja, ik heb het maar gehoord. En, maar ik weet er verder weinig of niks van. Trouwens, het beste als het gaat om een set die per se full duplex of juist niet moet en zo, dan moet je maar eens kijken in de archieven van Amstel BB. Daar hebben we een tijdje geleden een dikke discussie over gehad. Dan heeft er iemand een inventarisatie gemaakt, een lijstje opgesteld van de kwaliteiten van al die sets en zeker ook voor wat betreft de mogelijkheden voor al dan niet full duplex kunnen werken en zo. Maar dat helpt misschien dan ook om daar even naar te kijken. paar maanden geleden, dus dat kan niet zo moeilijk zijn.
Ja, het is een oude set, maar het is volgens mij een set die door de meeste kijkers, waar je ook kan kijken, is hoeveel mensen gebruiken hem, hè? Volgens mij is het een van de sets die het meest gebruikt wordt. Ik denk zelfs het meest gebruikt wordt als je afgaat, als je op de Amstrad bulletin boards kijkt. Dan heb je natuurlijk een bepaald soort mensen natuurlijk weer. Maar daar zie je toch wel heel veel bepaalde soort sets elke keer weer terugkomen. Het is dus een arrow antenne, dat is nog iets wat veel mensen gebruiken, dus waarschijnlijk niet perfect, maar hè, toch wel de meeste mensen. En die 847 wordt ook heel veel gebruikt. Dus het is sowieso een populaire set. Ik heb er heel weinig slechte dingen over gehoord, zoals bijvoorbeeld de 817, die heeft wat problemen gehad. Dat was de kleine poort op het ding van Jezus. Daar zat, daar zat de boosterheid aan wat problemen in, maar die 847 niet. Maar het één grappige ding, dat heeft net als video, kan je, heeft een jog functie op zijn behalve dat je kan draaien. Aan de draaikant kan je ook, ja, hoe je dat scannen. Dat is net zoals naar rechts gaan. Maar dat kan ook bepaalde, net als die duurdere video apparatuur. Een professionele zit er een regelbaar, die snelle regelbare jog op. Dat is wel grappig. Full duplex, ja, dan kan je nog afvragen trouwens op full duplex of je dat nog wel wilt tegenwoordig. Dan weet ik eigenlijk niet. Dat is maar een argument wat ik nou ga zeggen. Je kan ook zeggen, twee aparte sets doen het ook, want je koppelt ze gewoon pc gestuurd aan elkaar. Alle programma's kunnen dat. En dan heb je ook full duplex, hè. Dan hoef je niet per se een set te hebben die beide dingen kan, met alle beperkingen van die. Maar bijvoorbeeld een 910 is niet zo handig en zo zijn er meer sets die niet helemaal duplex kunnen. Het voordeel is wel dat je ook twee aparte zenders hebt, hè. Je hebt niet per se een duplex station nodig. Double shift correctie en zo moet je toch per computer doen. Ja, elke set is de voor- en tegens betters. Ik zag alleen van de morsenwerkgroep allemaal dingen voorbij komen en dacht ik, ja, veel geld erin te smijten kan iedereen. Ik vond het nog wat dure voorstellen. Volgens mij kan je ook wel verbindingen maken met minder dure sets. En je kan je ook afvragen, wil je iets ook nog voor veldwagen kunnen gebruiken, hè? Qua gewicht en zo. Ja, de actie, er zijn, ik geloof dat KG5OE uit mijn hoofd van Kool, en dat kan ik nou kijken trouwens op internet, die heeft ook een overzichtje. Van voor- en nadelen. Die van mij bijvoorbeeld, mijn Kenwood, die heeft een paar birdies. En eentje daarvan zit precies op Oscar 27. Dus wil je per se Oscar 27 werken, dan heb je aan die set van mij niks. En zo heeft elke set wel zijn voor- en zijn nadelen. Waar je ook op gaat letten is hoe ver kan die computer gestuurd worden. Hè? Hoe ver gaat dat mooi zitten, de DSP's in. Waar je zeker ook op moet letten is, wat is de prijs van een set? Met of zonder alle DSP's erin. Want er zijn sets, ja, die kunnen alles in, maar dan kost elk filtertje kost ook weer 200 euro. En is dat nog wel de moeite waard, hè? Kan niet gewoon ergens anders een DSP'er na een set bouwen of zo. Maar je hebt ook sets die hebben IF en middensequent DSP's. Dus ja, er zijn nogal verschillende wetters waar je het over hebt. Maar volgens mij is het een populaire set. Hij is dus voor jezelf een wetters, niet voor de club. Ja, 2-3-2-0. Ja, dat maakt een heleboel uit, hè. Kijk, bijvoorbeeld, hè, mijn 2000 is een perfecte set. Maar ben jij iemand die dan wel eens hier en dan wel eens daar en eigenlijk elke week de zooi onder zijn arm mee wil nemen, dat is een ongeschikte set, hè. Dat is net iets te zwaar voor hem. Dus het is niet echt een set waarmee je elke week in je jeep gooit en naar een velddag gaat. dus dat hangt nog wel vanaf, hè. Wil je wat buiten af en toe wat experimenten doen door een pc-gat mee te luisteren of zo, hè. Kan er wel met een portofoon en een draagbare antenne, maar dat gaat dus ook niet met een 2000. Dat gaan we met de 857 ook niet, of die 8, die eerste die je net noemde, de 47. Maar dat gaan we met de 817 wel. Die 857 waar je het over hebt, dat vind ik een hele mooie set. Dingen zet je trouwens, NZH, of NZ, ik weet trouwens helemaal niet wat zijn huidige call is, onze contestman. Die heeft hem in bezit, volgens mij, en volgens mij is dat een hele goede, een heel goed ding. Ja, we kunnen hier wat aan antennes hangen, ook Bertus, hè, want Frans wil toch ook nog een keer hier hangen, dat ik een keer in de vakantie wil afspreken. Ik heb hier een werkbankje met ruimte voor meerdere sets naar het kader, dan kunnen we eens wat kijken, de 706. We hebben een 817 kunnen we ernaast zetten. Ga eens kijken wat je wil, hoe makkelijk kan je het packet aansluiten, vind je dat belangrijk, dat het packet in zit, of niet. Ja, er zijn een heleboel dingen, niet alleen de technische aspecten, zou ik zeggen, neem je mee, maar ook de niet-technische aspecten. Zoals gebruikersgemak, hoe fijn zijn de knopjes, Hoeveel stroom neemt hij? Zijn er kwaliteitsproblemen, mechanisch of niet? Ja, wat wil je? Er zijn best wel dingen die niet alleen qua kwaliteit van de radio, maar ook, hoe heet dat, niet functionele dingen die van belang zijn.
Oké, van mij aan al de hele. Ja, ik heb ook nog wel wat ideetjes, maar te weinig kennis van al die verschillende sets, maar toch wel wat algemenere ideeën. Maar daar hebben we het dan moeilijk aan geloven. En trouwens, nog even over full duplex heb je natuurlijk altijd nodig bij satellietwerk. Want je wil echt wel je downlink in de gaten houden tijdens zenden, maar dat kan dus inderdaad op twee manieren. Met een set die meteen kan ontvangen tijdens zenden, of met een tweede set, net wat je hebt, of wat je handig zet. Maar goed, het hangt van alles af, ja. We hebben het wel over. Goed.
Ja, groetjes. Van PA3, GO. Onderwijs. Ja, je moet eens naar het proef kijken. Naar één opmerking, dan moet je anders eens even kijken wat de prijzen zijn, Bertus. Wie weet kan je ook twee niet duplex sets kopen voor de prijs van één wel duplex. En dan heb je de twee, hè. En dan zou je kunnen afvragen of je de tweede niet een low power versie kan maken die minder stroom neemt. Bijvoorbeeld die 870 van Jezus, die neemt maar 300 mA, terwijl een heleboel van de duurdere sets tegenwoordig, zoals de 7016, die nemen wel 2 ampère, ook al staat de squelt dichter. Dan kan je wel een accu bij hebben, maar die gaat toch behoorlijk snel leeg op de camping. Hey, groeten, we zien elkaar woensdag. Van PA3 GO.